Winarta met Adriaan van Dis.
Dat ook Indonesië bezig is met zelfonderzoek. Heel wat beter dan die brave oeroep van Helle Hazel. Ik heb geen boodschap, maar ik ben wel betrokken. En mijn boosheid, die is er ook. En dan denk ik, oh sukkeltjes.
Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen.
Ik ben Marit.
En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen.
Daarom gaan wij iedere aflevering in gesprek met iemand over diens favoriete boek.
Kunnen we door middel van de literatuur het leven van onze gast leren kennen?
Kunnen we na het lezen van de boeken ook de gasten lezen?
Nienke, ik heb een vraag. Wat lezen we vandaag?
Dat moet je vragen aan onze gast. Wat koos die uit de boekenkast?
Jean-Paul Sartre of Saskia Noord?
Of hebben we er nog nooit van gehoord?
Leven lezen.
Leven lezen.
Nou, ik kan het bijna niet geloven, maar na allerlei verschuivingen spraken we hem echt, Adriaan van Dis.
Ja, het was eindelijk zover en het werd een hele bijzondere ontmoeting.
Een bijzondere ontmoeting was het zeker, want hij kwam rechtstreeks uit een slapeloze nacht in Artis. Hij had daar namelijk overnacht voor een verhaal dat hij ging schrijven, maar hij kon niet slapen.
Ja, en hoe kwam dat? Hij had namelijk geslapen tussen de, of eigenlijk had wakker gelegen tussen de brulapen.
En hoe klonk dat?
Nou, hij kwam binnen en het klonk ongeveer zo. Wa-ah, wa-ah, wa-ah. Afgewisseld met excuses hier en daar.
Ja, want hij was een uur te laat door die slapeloze nacht.
Ja.
En wij spraken dus met Adriaan van Dis, die we denk ik eigenlijk niet meer hoeven voor te stellen. Maar voor de paar mensen die dit toch niks zegt. Hij is schrijver van Cliffy, De Wandelaar, Indische Duinen en onlangs verscheen naar Zachtheid en een Warm Omhelzen. En ook heeft hij nu zijn eigen podcast, Van Dis Ongefilterd heet dat.
Ja, en hij schrijft vooral boeken over Nederlands-Indië. En daarom is het misschien ook niet gek dat hij nu een boek heeft gekozen dat over Indonesië gaat. Het verhaal speelt zich af tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. En het heet Winarta, over de jonge student Winarta. En die student houdt zich eigenlijk afzijdig van de hele revolutie die daar plaatsvindt. Het kan hem allemaal niet zoveel schelen. Tot op het moment dat zijn ouders op brute wijze worden vermoord. En dan besluit hij zich aan te sluiten bij dat opstandelingenleger, dus de tegenstanders. En niet uit revolutionaire motieven, maar vooral uit wraakgevoel. Hij wil wraak nemen vanwege zijn ouders. En die opstandelingen die dragen hem op handen, want ook Winarta die schuwt dat brute geweld niet. Hij vermoordt allemaal mensen, heel bloederig, het ook allemaal zo beschreven. Maar zelf komt hij eigenlijk toch steeds weer terug bij de zinloosheid van het bestaan en maakt het er niet zoveel uit.
Ja, en ook bijzonder aan dit boek is dat hij het schreef, Basuki Gunawan, de schrijver, schreef het in de jaren 50. En toen bracht hij dit boek uit in feuilleton.
En dat is wel een beetje een moeilijk woord.
Oké, je hebt gelijk. Ik heb van Adriaan van Dis al gehoord dat ik te moeilijke woorden gebruik, tot 2 maal toe. Dus ik zal het even uitleggen. Een feuilleton is een in delen gepubliceerd verhaal in een tijdschrift.
In de jaren 50 dus. En nu is het eindelijk, 70 jaar later, in boekvorm verschenen.
En maar goed ook, want dan kunnen wij er dus een podcast over maken.
Ja, en luister dan nu naar Adriaan van Dis over Winarta.
Leven lezen, leven lezen.
Dag Adriaan. Wij beginnen onze podcast zoals altijd met een doorgeefvraag. En ja, die komt deze keer van schrijver Kluun.
Ja.
En we gaan nu even luisteren naar de vraag die hij jou wil stellen.
Ik ken Adriaan niet goed, maar wel lang. Dat wil zeggen, we hebben elkaar in de afgelopen 20 jaar een keer of 5, 6, 7 ontmoet of zo. En dan een praatje gemaakt, soms een paar minuten. Soms zit je samen in een tv-programma, soms een half uurtje. En ik vind het een onvoorstelbaar aardige en hoffelijke man. En ik zou wel eens willen weten van Adriaan van Dis. Ik wil graag aardig gevonden worden. Dat is best raar met het soort boeken die ik schrijf. En Komt de Vrouw bij de Dokter is ook niet een recept waardoor heel Nederland je zal mogen. Maar ik ben wel benieuwd bij Adriaan van Dis. Vindt hij het belangrijk om aardig gevonden te worden?
Nou, ik ben er niet op uit om onaardig gevonden te worden. En ik kan slecht tegen conflicten en slecht tegen ruzie. Ik ben opgegroeid in een huis met ruzie en gedoe en een vader die langzaam naar de waanzin gleed. Dus als ik even kan ontsnappen aan ruzie, dan grijp ik die kans aan. Maar er zijn wel grenzen aan mijn hoffelijkheid, beleefdheid en verlangen naar aardig gevonden te worden. Als we bijvoorbeeld in Nederland morgen zeggen, alle mensen met een dubbel paspoort moeten het land uit, dan ga ik de straat op. Als wij morgen de LHBTQ+ gemeenschap gaan dwarsbomen, dan doe ik een jurk aan en ga ik de straat op. Als de boerka wordt verboden, ben ik de eerste boerka-travo in Nederland. Er zijn dus grenzen aan mijn hoffelijkheid. En mijn boosheid, die is er ook. En dan komt die naar buiten.
En zou je zeggen dat je de afgelopen jaren bozer bent geworden of juist minder boos?
Nou, ik ben wel bozer geworden, maar dat ben vooral boos op de radio. Omdat de radio bang is, NPO in het bijzonder, de stem van de elite te zijn. En wat doet dan de elite, de welopgeleide journalisten? Veel mensen aan het woord laten die zeggen dat ze ongehoord en ongezien zijn. Dus ik hoor de hele dag mensen die ongehoord en ongezien zijn. En die mogen daar allerlei prachtige dingen beweren. En die spreek ik wel eens tegen thuis. Maar als ik ze zou tegenkomen, de ongehoorde en de ongeziene, en dan bedoel ik vooral de boze mensen die graag de vlag ondersteboven hangen, die zeggen dat iedere Nederlander recht heeft op een lapje vlees en dat de kiloknallers van de Jumbo moeten blijven omdat de arme mensen anders geen vlees meer kunnen eten. Terwijl die kiloknallers uiteindelijk de gezondheid van die mensen moeren. En veel van die mensen die ongehoord en ongezien zijn, gewoon in de ban zijn van de dikke portemonnee van de agrobetalers, de familie van Hees, stinkrijke mensen die alle boeren in de klem heeft. Ja, dan vind ik me op. Maar als ik ze spreek, probeer ik toch weer een brug te slaan.
Leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen, leven lezen.
Vandaag gaan we het hebben over Winarta van Bazuki Gunawan. Ja. En Gustav Beek schreef een voorwoord in het boek. Ja. En daarin schrijft hij dat de existentiële vragen over vaderschap, trauma en zinloosheid die de auteur oproept wellicht urgenter zijn dan ooit. En normaal vragen we mensen om een favoriet boek mee te nemen. Ja. En nu vroeg ik me af of je dit boek dan ook mee had genomen om die urgentie?
Nou, vooral om te laten zien dat ze betere oren hebben gekregen. Omdat het boek er altijd al was. Het verscheen al in, weet ik het wat, 1953. Kreeg het een bijzondere vermelding bij de Reina Prinsengelersprijs. Het is geschreven door een Indonesiër. En het laat de Indonesische kant van de vrijheidsstrijd zien. We kennen Oeroeg. We kennen de verbazing van de witte persoon die de donkere Oeroeg ziet veranderen en voorzichtig ziet kiezen voor de kant van onafhankelijkheid. Maar deze man staat aan de kant van onafhankelijkheid. En we hebben het niet gezien. Het is niet besproken. Er is ooit door Rudy Kausbroek, de auteur van Oost-Indisch Kamp-syndroom, geklaagd dat er eigenlijk weinig Nederlandse literatuur was geschreven door Indonesiërs. En ook werd er door allerlei andere mensen gezegd dat er niks was. Er is bijvoorbeeld een beroemd boek, De Postkoloniale Spiegel. Die hebben het boek ook niet gezien. Wie het ontdekt heeft, dat is Alfred Burney. Hij beschrijft dat boek. Hij zegt, het is een fantastisch boek, een belangrijk boek. En heel wat beter dan die brave Oeroeg van Hella Hazen. En ik zeg nu, wat deze Gunawan Bazuki ruim 70 jaar geleden beschrijft, is eigenlijk een voorbode van de haat die je nu onder radicale Aziaten kan bespeuren. Op het ogenblik is er sprake van een kantelend wereldbeeld. De mensen die destijds gekoloniseerd zijn, gaan zich afvragen, wat is er met ons gebeurd? Hoe komt het dat er plotseling landen zijn geweest met een expansiedrift en nieuwe geldstelsels hebben opgelicht en opgelegd in India, die de kaart van Afrika aan stukken hebben geknipt, de vanzelfsprekendheid van een piepklein land, meer dan 18.000 eilanden, het grootste moslimland ter wereld, zich heeft toegeëigend? Die vragen worden nu gesteld door de bewoners zelf. Er zijn allerlei boeken verschenen waarin hun stem, de ongehoorde stem die er werkelijk toe doet, gehoord wordt, naar buiten komt. En dit is een van die stemmen, het boek van Bazuki Gunawan. Het was er al en nou mogen we het allemaal nog eens een keer gaan lezen.
En daarom wil je het extra onder de aandacht?
Daarom wil ik het extra onder de aandacht hebben, ook omdat ik het een hartstikke goed boek vind.
En weet je ook iets over het proces waarin het nu uiteindelijk is uitgegeven? Want je vertelt de hele geschiedenis die erbij hoort.
Er is een uitgever geweest, Alphabet uitgever, zo slim geweest, om eens te gaan kijken. Hé, dat is een verdomd goed boek. Dat moeten meer mensen onder ogen komen. En Peek zegt dat ook. Ik geloof dat ik zelf ook nog een aardig woordje heb geschreven.
Ja, want er staat op de voorkant inderdaad een citaat van jouzelf. Dat je het een intrigerend en genadeloos oprecht boek vindt.
Ja, en vooral.
Waarom heb je voor deze woorden gekozen om het te beschrijven?
Ja, omdat het buitengewoon vreed is. Het bloed spat je in het gezicht zo nu en dan. En het is een vreedheid aan twee kanten. Eerst vertelt de man dat hij terugkomt in zijn dorp en op zoek gaat. En hij hoort dan dat zijn ouders vermoord zijn en hij gaat op zoek naar het graf van zijn ouders. En hij spreekt dan een pachter. En die pachter vertelt hem een verhaal. Mag ik een stukje voorlezen?
Ja, tuurlijk.
Het gaat hier om de jongeman die terugkomt in het dorp van zijn ouders. En hij spreekt daar de pachter. En die heet vader Djoepri. Het was niet duidelijk waarom de vijand mijn ouders had vermoord. Die vijand, dat zijn dus de Nederlanders, hè? Ik vroeg het de aanwezigen. Ze wisten het ook niet. Vader had zich als arts met niets anders willen bemoeien dan met zijn werk. Ook iets belangrijks voor het volk. En zijn strijd heeft hij niet verricht, behalve dat hij zieker was. Hij heeft ook wel eens wat geld geschonken aan de weeshuizen. Dat was alles. Ik kreeg na het verhaal van de pachter dringend de behoefte mijn ouders te zien. Ik zei hem wat ik van plan was. Ik keek met gespannen aandacht hoe zij met hun spaden de rode aarde opschepten en weggooiden. De omwoelde aarde had een frisse geur. Toch had het iets verstikkends. Eindelijk waren ze klaar. Ik zag twee gedaanten in wit gehuld naast elkaar in het graf liggen. In overeenstemming met de gewoonte waren ze niet in kisten gelegd, maar in wit goed gewikkeld. Door de grond werd het lichtbruin gekleurd. Vader Djoepri, dat is de pachter, wilde ze uit het graf hijsen. Maar ik zei hem dat dat niet hoefde. Hij maakte het lijkkleed open. Toen ik mijn ouders zag, kreeg ik een sterke neiging om te braken. Ik kreeg een scherpe steek in de neus die doorstiet tot in de hersens. Aandachtig keek ik naar de lijken. De gezichten van mijn ouders waren net als van kinderen die met aarde hebben gespeeld. Ze zaten vol zwarte vlekken. Ik dacht dat het bloedvlekken moesten zijn. Overigens waren hun gezichten gaaf, hun monden stonden open. Vader had het gezicht van iemand die verwonderd was. Moeder zag eruit, als wanneer zij plezier had, omdat een van haar anekdotes een grote bijval kreeg. Het was alsof zij grinnikte. Dat is dus de blik op de ouders, de dood. Dat was zeker in 1953, maar ook nu nog vrij precies en gruwelijk beschreven. En later gaat deze jongeman wraak nemen op de dood van zijn ouders. Hij gaat op patrouille met de vrijheidsstrijders. Op een van onze patrouilletochten hadden wij een spion gearresteerd. Bij zijn gevangenneming bood deze spion weerstand. Hetgeen een van ons zijn leven gekost zou hebben, waar het niet dat hij een metalen sigarettenkoker in zijn zak droeg, juist op de plaats waar de dolk tussen zijn ribben dreigde naar binnen te dringen. De spion was een jongen van ongeveer 14 jaar oud. Het verwonderde me dat de vijand niet schroomde kinderen te gebruiken, maar ik bedacht dat er oorlog was. We namen hem mee naar huis. De jongen sprak geen woord en keek ons vijandig aan. Spreek, spreek, brulde ik. De jongen zweeg. Zijn blik drukte verwondering uit, maar direct daarna sloeg die om in spottende minachting. Buiten mijn wil maakte ik een heftig gebaar met mijn armen. Ik had de jongen verwond, want er stroomde bloed uit zijn hals. Hij keek me verwijtend aan. En zo vermoord onze man. Er kwam vocht in zijn mond, maar hij sprak geen woord. Ik gaf nog een steek met het wapen, waarna er even gerochel klonk. Toen werd het stil. Hij had geen enkel woord geuit. Zijn ogen, die half geopend waren, keken me weemoedig aan. Het is geen kind, het is een monster, mompelde ik tegen mezelf. Maar de auteur zelf wordt ook een monster. Nou, dat vond ik nogal aangrijpend en goed verwoord. En als je daar Oeroeg naast legt, dan zie je hoe braaf dat Oeroeg is.
En daarom is dit boek zo fantastisch en moeten we dit allemaal lezen.
Het is goed om te laten zien dat er een oorlog gevochten is om waardigheid te herwinnen. En dat in de oorlog mensen weer beesten worden. Het is goed om te weten dat Nederland misdaden heeft gepleegd. Het is ook goed wanneer Indonesiër zegt dat hij ook misdaden heeft gepleegd. We zijn nu aan een tijd geraakt dat ook Indonesië bezig is met zelfonderzoek. Je ziet het al in films waarin Indonesische historici aan het woord komen. Dat is een fantastische film op het ogenblik te zien. Die heet Indië verloren, Selling a Colonial War. Daar komen Amerikaanse, Australische en Indonesische historici aan het woord en ook Nederlandse. De Indonesische historici zijn ook kritisch wat betreft hun eigen geschiedenis. Dat hoort bij dat hele proces van gehoord worden, gezien worden en plotseling de stem van de ex-gekoloniseerde naar buiten treden. Het is niet alleen maar een beschuldigende vinger, het is ook een zelfonderzoek.
Ja, en je hebt ongetwijfeld heel veel gelezen over Indonesië en Nederlands-Indië. Ja. En je noemde net al bijvoorbeeld Oeroeg. Ja. Maar wat maakt Binarta ook in vergelijking met andere werken dan zo bijzonder of zo goed?
Omdat het een Indonesische stem is en die kennen we te weinig. We lezen nu wel vertaalde Indonesische literatuur. We kennen allemaal misschien of de naam Pramudiana Datoer. Die heeft boeken geschreven ook over het hele proces van decolonisatie. En ook de onderdrukking van de Indonesiërs zelf. Maar dit is nog echt uit onze, tussen aanhalingstekens, koloniale tijd, de vrijheidsstrijd. En die stem hebben we nog te weinig gehoord.
Ja, en er zijn nu verschillende mediums. Je noemt ze ook al, de film, boeken.
Enorm veel geschiedenisboeken. Dan heb je ook nog een aantal boeken die zijn geschreven op verzoek, min of meer, van het NIOD en het Koninklijk Instituut voor Land- en Volkenkunde en het Militair Historisch Instituut. Om te kijken wat is er nu precies gebeurd in deze tijd die door Nederland lang politionele acties werden genoemd.
Ja,
politionele acties was de naam die men verkoos, omdat het zogenaamd om een binnenlandse oorlog ging. Maar het was geen binnenlandse oorlog, want Indonesië had zich onafhankelijk verklaard. Maar door het een binnenlandse oorlog te noemen, kon Nederland niet berecht worden bij het begaan van oorlogsmisdaden. Nederland ontkende lang dat er oorlogsmisdaden hadden plaatsgevonden. Maar toen kwam er een man, een oud-Indië-veteraan, Joop Huting, en die zei bij een uitzending van Achter het Nieuws in januari 1969 dat er wel degelijk oorlogsmisdaden waren gepleegd. Dat werd natuurlijk heftig ontkend door de veteranen. De veteranen stonden onder bescherming van prins Bernhard. En zo werd dat telkens in de doofpot gemikt. Uiteindelijk werd er een onderzoek gedaan, de zogenaamde excessennota, die werd geschreven door de Leidse historicus Vasseur, maar die dekte ook toe. Die vond dat er toch te veel stemmen waren, te veel geluiden waren waar Nederland nog niet rijp voor is. Het zijn de jonge historici op het ogenblik die dit wel openbreken. Die met nieuwe feiten komen, die ook lokale feiten gebruiken. Feiten en notities gemaakt door Indonesiërs die we aanvankelijk wantrouwden. Maar ook vaak gewoon statistieken uit ziekenhuizen van missie en zending. Wat is er in die plaats precies gebeurd? Hé, er zijn opmerkelijk veel doden gevallen. Wat blijkt, daar waren toevallig net de Nederlanders langs geweest. Dus we zitten nu in een nieuwe geschiedschrijving van jonge mensen die afrekenen met die oude geschiedschrijvers. En heel veel van die jonge geschiedschrijvers werken dus mee aan die serie boeken die nu uitkomen. Er zijn er al 9 verschenen, er zullen er 13 in het totaal verschijnen. En al bij de eerste verschijning heeft onze minister-president Rutte, als hij dat nog is tijdens deze uitzending, dat weten we allemaal niet wat er aan het gebeurt in het land, heeft meteen zijn excuses aangeboden. Excuses die geen enkele rechtsgeldigheid hebben en waar ook niks aan verbonden is. Want ja, excuses maken we graag, zolang ze niks kosten.
Ja, en dat soort rapporten helpen natuurlijk allemaal mee om de beeldvorming van die oorlog te nuanceren. En je hebt ook romans die proberen om dat beeld te herstellen, wat daar is gebeurd. Wat denk je dat nu meer effect heeft op dat soort rapporten of
de
fictie?
En waarom? Omdat de roman je uitnodigt tot verplaatsingskunde, tot empathie. Kijk, natuurlijk hebben we feiten nodig en die zijn ook heel belangrijk. En nu hebben mensen veel verschillende meningen, maar je kunt niet verschillende feiten hebben. Maar de roman die kan soms met zijn fijne voelhorens ook de duistere kant van jezelf laten zien. Want wij denken natuurlijk nu allemaal dat we aan de goede kant staan. En dat we in het verzet zouden staan. Dat komt er nog maar, hangt er nog maar helemaal van af. Of je het toestaat een vlek op je vloerkleed te hebben als je vluchtelingen binnenlaat. En die lastige positie, waar sta ik? Hoe fatsoenlijk ben ik zelf? Die verkent de roman. En daarom geloof ik in de kracht van een roman. Maar het probleem is dat veel politici, en bijzonder mannen, denken, ja, dat is meer iets voor de dames. Ik wil feiten hebben en ik heb het druk. En ik ben er trots op als politicus dat ik met 2 loodgieters, als ze thuis komen in het weekend, dan lees ik al die stukken. En dan denk ik, oh, sukkeltjes. Neem eens de moeite een boek te lezen waarin je even een ander wordt. En je verplaatst in de vluchteling, die mensen die nu hier zijn, omdat wij daar waren. Dat zijn interessante geestesoefeningen. Of lees eens een boek van een schrijver als Amitav Ghosh. Die heeft een boek geschreven, De Wraak van de Nootmuskaat, waarin hij ons meeneemt naar Banda Neira, een eiland in de Zuid-Molokken, waar Jan Pieterszoon Koen de hele bevolking heeft uitgemoord om het monopolie op de nootmuskaat te beschermen. Hij gaat daar naartoe. Telt ons dat er elk jaar wordt herdacht dat die mensen daar vermoord zijn. En wie Jan Pieterszoon Koen was. Dat lezen wij dan als bewoners van een land waar Urk, het onvolprezen Urk, zo christelijk als maar kan, cocaïnesnuivers van de eerste orde, net nog een Jan Pieterszoon Koenstraat er heeft bijgemetseld. Daar denken ze toch in Banda Neira anders over. En hij laat ook zien wat expansiedrift heeft gedaan met het klimaat. Hij geeft fantastische voorbeelden. Ontbossing, Nederland blijkt een van de grootste ontbossers te zijn in de koloniale tijd. CO2-uitstoot van Nederland in de 19e eeuw was het grootste ter wereld. Allemaal feiten, statistische feiten, geeft hij, maar vertelt ook wat hij heeft gelezen in romans, bij couperus. Hij vertelt ook hoe de lokale bevolking zelf heeft gekeken naar al die mensen met hun schepen en kanonnen. En dat zijn boeken die zijn zo belangrijk voor ons nu. Want wij moeten straks in de toekomst met de vertegenwoordigers van die landen aan een tafel gaan zitten om oplossingen te zoeken voor het klimaat. En zo'n boek als Amitav Ghosh, ik sprak een keertje met onze minister van Landbouw, Piet Adema, zei ik, dit boek zouden jullie nou eens moeten lezen op het ministerie.
Romans zijn eigenlijk beter om dit aan elkaar te stellen.
In ieder geval horen ze er ook bij.
Effectiever. Ja, en je hebt natuurlijk niet alleen veel gelezen over Nederlands-Indië, maar ook zelf veel geschreven.
Ja.
Bijvoorbeeld in Naar zachtheid en een warm omhelzen en Indische duinen schrijf je ook over je getraumatiseerde vader.
Ja, en moeder.
Moeder. En zo toon je ook aan hoe intergenerationeel trauma werkt. Kun je daar iets over vertellen?
Ik zal mijn woord hoe noem je het ook
generationeel
trauma?
Ik
vind dat zo'n vreselijke woord. Die zal ik nooit gebruiken.
En waarom niet?
Omdat het allemaal hele grote etiketten zijn. En ik ben meer voor gewone woorden. Ik ben ook woorden voor baas, arm, rijk, dik, dun. Maar je kunt het
ook
allemaal...
Hoe zou je het zelf noemen dan?
Nou, doorgegeven pijn.
Oké.
Kijk, je geeft nieuwe etiketten en je maakt het alleen maar waziger. En je gaat weg van de kern. En ook wil ik dat iedereen het begrijpt. En doorgegeven pijn, dat is iets wonderlijks. Want dat gaat van generatie op generatie op generatie. En daarom moeten we ook begrijpen dat mensen die nu nazaten zijn van tot slaaf gemaakt, ook al is het 5, 6 generaties geleden, dat doorgegeven is. Die verhalen zijn doorgegeven. De vernedering is doorgegeven. Ook als er niet over gepraat wordt. Want kinderen hebben hele fijne antennes. En kinderen zijn veel meer bezig met hun ouders dan ouders met hun kinderen. Kinderen kijken ouders na. Zien hoe ze zich gedragen. Zien de schaamte. En die schaamte nemen ze mee en die geven zij weer door. En dat is dat. Ja, de roman laat dat zichtbaar maken. Of kan dat zichtbaar maken? En we leven nu in een tijd waarin plotseling al die stemmen naar voren komen. Zeggen, luister, dit is er gebeurd. Op het ogenblik is er een grote oefening in voortschrijdend inzicht. We verbazen ons over het feit dat we allerlei dingen hebben laten gebeuren zonder dat we hebben ingegrepen. Zoals ik me verbaas over de Tweede Wereldoorlog. Dat mensen in Amsterdam-Zuid uit het raam keken. En dan zagen ze plotseling een auto van de vrachtwagen van de Grüne Polizei. En Nederlandse politiemannen die Joden uit de huizen joegen en in vrachtwagens duwden of in Amsterdamse trams en naar de Hollandse Schouwburg reden. En dan deden mensen het gordijn dicht. Nu hebben we social media. Dan denk je, nou, misschien appt de halve wereld in verontwaardiging. Maar diezelfde sociale media zorgen ook weer voor massahysterie. Dat we allemaal meegaan in dezelfde bubbel. Dus de lafheid van de mens, ja, dat zijn allemaal onderwerpen die je in romans en verhalen heel goed kan laten zien.
Leven lezen. Leven lezen.
Door Winarta kwamen wij ook heel veel te weten over rituelen in Nederlands-Indië. Bijvoorbeeld dat Winarta aan het graf van zijn ouders moet waken in de nacht als zij zijn overleden. En er staan ook vaak sterretjes onderaan waarin woorden worden uitgelegd. En ook bij jouw eigen boeken leren wij heel veel over Nederlands-Indië, maar ook over de staat van de wereld. Bijvoorbeeld door Cliffy.
Ja.
Is dat iets wat je ook belangrijk vindt om mensen iets te leren over de staat waarin de wereld verkeert?
Nou, kijk, ik heb geen boodschap, maar ik ben wel betrokken. En die betrokkenheid komt voort omdat ik opgegroeid ben in een huis van mensen die hun status hadden verloren. Werkeloos, mijn vader was werkeloos. Mensen die wel posities hadden gehad in de koloniën, maar toch zich daar niet meer welkom voelden. En in Nederland opnieuw begonnen. En al hun bezittingen waren afgenomen of hadden ze verloren. Mijn vader kreeg bijvoorbeeld nog van het ministerie van Oorlog een rekening, omdat hij als 16-jarige jongen uit het weeshuis zich had gemeld bij het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Hij ging met een uniform uiteindelijk het Japans interneringskamp in, toen Japan die kolonie binnenviel. Maar hij kreeg van het ministerie van Oorlog een rekening voor een kwijtgemaakt uniform. Dat was de wijze waarop de Nederlanders werden behandeld toen ze terugkeerden. Nou, die kwetsuren van thuis, dat verlies van status, een jongetje dat zich schaamt voor een werkeloze vader, heeft mij betrokken gemaakt bij de wereld van migranten. Want dat zie ik ook weer. Ik denk, hé, ook kinderen waarvan de ouders een status hebben verloren. Ook kinderen die het allemaal goed moeten maken en die de vrede op hun schouders gelegd krijgen, maar thuis nog in een andere wereld leven. Misschien met een antieke godsdienst. Wij leefden thuis ook in twee werelden. Aan de ene kant koesterden we het koloniale verleden van mijn vader. Aan de andere kant wilden we bij het moderne Nederland horen. Nou, dat is mijn betrokkenheid. En dat komt ook in mijn boeken, of ik het nou wil of niet, naar voren. En daarom ben ik ook over het klimaat gaan schrijven. Omdat ik dacht, ja, wij hebben nu de grote waffel over alles dat op de vlucht is geraakt. Heel veel van die vluchtelingen zijn al klimaatvluchtelingen. Dat denken we niet bij na, maar veel mensen uit Afrika komen uit de Sahel, die steeds groter wordt, uit oorlogen waar Nederland of Europa nota bene een rol in speelt, hier naartoe. En ik dacht, kijk, wij kunnen ook klimaatvluchtelingen worden. Ook gelukzoekers. En dus ik probeer ons als lezer te verplaatsen. Wat gebeurt er met ons als wij op drift raken en een hoger en droger bestaan moeten zoeken? En dan laat ik een heel klein natuurrampje plaatsvinden in Nederland, wanneer het rivierwater stijgt, mensen die op de vlucht gaan. En wat zijn dat voor mensen? Het zijn al die mensen die de rotbaantjes opknappen, die de Nederlanders niet willen opknappen. Want het merendeel van de migratie vindt zijn oorzaak in het feit dat er gewoon heel veel werk aangeboden wordt, dat wij Nederlanders, oude witte Nederlanders zal ik ze maar gemakshalve noemen, niet willen doen. En toch zijn die mensen hier. En dan zit de man die ze noodgedwongen moet ontvangen op zijn heuveltje, in zijn maag van hoe moet hij omgaan met deze mensen? Moet hij een rol spelen in het verraad dat de samenleving hem oplegt? Of probeert hij toch een weg van verzet te vinden?
En een nieuw verhaal, ontstaat dat vanuit die boosheid of vanuit het verhaal zelf? En komt de boosheid er dan in?
Ja, boosheid. Nou wel, ik leef wel met de zorgen van nu. Ik zie een land dat voor een deel de hekken wil dichtdoen. Die vindt dat er veranderingen te veel en te snel gaan. En er zijn ook heel veel veranderingen. We zitten natuurlijk in een tijd van artificiële intelligentie, van vluchtelingenstromen, van een land dat verzadigd is, technisch en verkeerstechnisch. En sommige mensen denken, hekken op slot, Nederland voor de Nederlanders, uit de Europese Unie en de toekomst ligt in het verleden. Terug naar een verleden dat nooit bestaan heeft. Nou, daar maak ik me zorgen over, want alles is met elkaar verweven. We kunnen niet zonder Europa. En we moeten ook weten dat maar 10% van de wereldbevolking wit is. En dat de helft van de Europeanen in het jaar 2050 een migratieachtergrond heeft. Europa verkleurt. En die mensen zijn hier omdat wij daar waren, dat zei ik al eerder. Maar vooral, we hebben die mensen heel erg hard nodig. En ze hebben ook een geschiedenis. Andere ideeën misschien over schoonheid, rechtvaardigheid. Andere ideeën over godsdienst. En we zullen er samen uit moeten komen. En daar pleit ik voor die samenwerking.
Nou, en nog even terug naar Winarta. Ja. Een van de centrale thema's is ook wel de zinloosheid van het bestaan. Met als belangrijkste element de zinloosheid van de moord op de ouders van Winarta. En Gustav Peek schrijft ook in het voorwoord dat Gunawan zich liet inspireren door Camus. Ja. Dus het existentialisme. Ben je zelf ook een existentialist?
Ik ben echt een jongen van de MULO. En ik heb wel mijn HBS-diploma hoor. En ik ben ook nog uiteindelijk keurig afgestudeerd en doctorandus. Maar ik gebruik dat soort woorden nooit.
Dit is eigenlijk ook een te moeilijk woord. Ja. Of waar het vaag door wordt.
Kan ook makkelijker. Vindt u dat het leven zin heeft?
Nee, het heeft absoluut geen zin. Maar daar moet je het beste van maken. Ik heb er niet gevraagd om hier te zijn. Ik geloof dat het mens een chemisch proces is dat uit de hand is gelopen. En het chemisch proces zal ook weer zelf ten einde brengen. Ik geloof ook enorm in de robotisering van de mens. Lach om mij nu. Jammer dat we dit over 500 jaar niet kunnen terugluisteren. Dan zeg ik, god, die man heeft gelijk. We zijn nu al bezig onszelf te plastificeren met de nanoplastics. We zijn al bezig chips in ons leven te brengen. Waar we beter om kunnen gaan met vervuilde lucht. Maar ik geloof helemaal niet dat er een oplossing komt. Met de geweldige hoeveelheid mensen met wie we deze aarde moeten delen. Die willen namelijk ook twee gloeilampen. En als je weet dat Nederland nu een van de grootste ecologische voetafdrukken ter wereld heeft. Hoe moet het met die arme sloebers in India of in wereldsteden als Mexico City of Lagos in Nigeria? Die willen ook een scootertje en een beter leven. Dus ik weet niet hoe die aarde het trekt. Maar je kunt ook zeggen, nou misschien passen we als mensen ons aan. En gaan we uiteindelijk met de wereld van artificiële intelligentie naar een andere vorm van menselijk bestaan? Ik maak me daar helemaal geen zorgen over.
En helemaal aan het einde van het boek is er een personage en dat zegt, mijn kennis is een ballast voor me geworden. Als ik gelukkig wil zijn, moet ik haar van me afwerpen. Helaas is het gemakkelijker haar te vergaren dan kwijt te raken. Ja, dat vind jij kennis ook een ballast?
Nou, kijk, natuurlijk hele mooie regels van de dichter Menno Wichman. Ik wou dat ik nooit een gedicht had gelezen, want die werd ook een noodzakelijke dichter. Je door te lezen en door raken zinnen van anderen tot je te nemen, wordt het je soms zwaar te moeden. Maar tegelijkertijd, ik vind ook zo ontzettend veel troost in het vergaren van kennis en in het lezen. Maar wij moeten niet de moed laten zakken en er het beste van maken. Ook al heeft het leven geen zin. Ik ben wel een beetje jaloers op mensen die zin putten uit een godsdienst. Maar godsdienst is ook een verhaal. En dat verhaal hebben wij met onze ratio kapot gemaakt. Wij geloven niet meer in een God die de wereld heeft gemaakt. Maar als verhaal blijf ik het fantastisch vinden.
En is er iets anders in de plaats gekomen waar je nu in gelooft?
In schoonheid, geloof ik. In een prachtig beeldje van Brancusi, een klein pilaartje. In een heel mooi gedicht. Dat kan mij veel troost brengen. In kunst. Kunst en schoonheid. Maar dat is natuurlijk een heel elitaire keuze. Want er zijn misschien een heleboel mensen die dat niet hebben. Maar die vinden hun geluk misschien in Ajax of in een tatoeage. Ik gun het iedereen zijn eigen plezier.
De doorgeefvraag.
En in de volgende aflevering spreken we Philip Huff, schrijver en regisseur van onder andere Dagen van Gras, Niemand in de Stad, Wat je van bloed weet en zijn nieuwste werk heet Open.
Ja.
Heb jij ook een vraag voor hem?
Ja, ik mag Philip bijzonder graag. En wij hebben samen knarsend genoegen, omdat we allebei een enorme hekel hebben aan één criticus waarvan ik de naam niet ga noemen.
Ik ben nu wel heel benieuwd.
Ja, nee, maar dat is iemand die er totaal niet toe doet. Maar het is wat ik wel mij afvraag, hoe gaat hij nou om met slechte kritiek?
We gaan het hem vragen. En met Philip Huff gaan wij in gesprek over De Argonauten van Maggie Nelson. Dat is een liefdesgeschiedenis vol overpeinzingen over seksualiteit, verlangen en familie. En over de beperkingen en mogelijkheden van zowel de liefde als de taal.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast-app.
Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen@gmail.com.
Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter.
Tot de volgende keer!